Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Plekje heb je gevonden, mag je Bijbel opslaan in Jesaja 8 vers 18. Ik heb een hoop te delen vanavond. Ik vertrouw op de Heer dat hij mijn tong maakt als de pen van een vader schrijven, dat ik mag spreken als een orakel van God. Dank u, Heer. Halleluja. Jesaja 8, vers 18. Vanavond gaan we spreken over de wonderen en de tekenen van opwekking. Opwekking gaat gepaard met wonderen en tekenen. Bovennatuurlijke verschijnselen. De gave van de geest, de manifestatie van de Heilige Geest. Jesaja 8, vers 18. Dan zegt de Bijbel, eigenlijk profeterend over Jezus. Zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Dat is alsof Jezus aan het woord is. Ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Wij dienen er tot tekenen en wonderen in Israël. Afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Je mag het hardop met me mee zeggen. Zeg, ik ben bestemd tot tekenen en wonderen. Nog beter. Ik ben een wandelend teken en wonder. Wij dienen tot tekenen en wonderen in onze generatie. Als je tekenen en wonderen en het bovennatuurlijke uit het christelijke leven haalt, hou je heel weinig over. Nummer 1, de wedergeboorte is bovennatuurlijk. Dat is een wonder en het tegen. Het grootste wonder dat er is wedergeboorte. Mensen beseffen dat niet, omdat het minder spectaculair is dan een dode uit de doden opwekken. Maar het is groter dan een fysiek dode uit de doden opwekken. Het is als een geestelijk dode naar het leven gaat. Het grootste wonder dat er is. Dus je kunt niet eens het koninkrijk binnenkomen zonder een teken en een wonder. Zonder een bovennatuurlijk ding. Jezus zei, wat uit vlees geboren is vlees, maar wat uit geest geboren is, is geest. You must be born again. Je moet uit de geest geboren worden. En dat kan alleen bewerkstelligd worden door de Heilige Geest. Door het zaad van het woord van God, waar de Heilige Geest op beweegt. Waardoor iemand gaat van dood naar leven. Van duisternis naar licht. Van gebondenheid naar vrijheid. Van de familie van de Satan nu naar de familie van God. Dat is een wonder. Dat is verhuizen van de aarde naar Mars. En nog veel meer. Maar het gebeurt in een oogwenk. Just like that. Maar mensen zeggen, ja, maar de tijd van wonderen is voorbij. Er is nooit een tijd van wonderen geweest. We dienen een God van wonderen. En ik geloof dat juist in de laatste dagen, naarmate we de terugkomst van Jezus dichterbij zien komen, dat tekenen en wonderen juist gaan toenemen in frequentie en in intensiteit. Net zoals dat de weeën, die andere tekenen van de tijd, die nemen toe ook in frequentie en in intensiteit. Meer oorlogen, meer aardbevingen, meer onrust op de wereld. Heel de aarde, heel de schepping steunt. En roept het uit voor het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Als we gaan naar Handelingen 2, dan zien we Petrus op de Pinksterdag. Ze waren net allemaal gedoopt in de Heilige Geest. Weet je, het huis was gevuld met een geweldige windvlaag. Vuur zette zich op ieder van hen. Ze waren allemaal gevuld. Ze begonnen het uit te spreken in andere talen. En Petrus begint te preken. En dit is de preek. Of in ieder geval een klein stukje ervan. Handelingen 2, vers 15 tot 20. Dan staat deze Petrus die zei, de mensen keken hun spottend aan en zeiden, oh, deze mensen lijken wel dronken, het is pas 9 uur 's ochtends. Maar Petrus zegt, deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het 3 uur van de dag, het is pas 9 uur 's ochtends. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren, dat is een wonder en een teken. Uw jonge mannen zullen visioenen zien, dat is een wonder en een teken. Uw ouderen zullen dromen. Oh, en ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En dan zegt hij, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heere komt. You better believe in miracles. We gaan een hoop wonderen en tekenen zichtbaar worden in deze dag. Als je verder leest in vers 33, meer richting het einde van het hoofdstuk. Aan het einde van zijn preek zegt hij dan, Jezus, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Iedereen zegt zien en horen. Veel mensen willen een stille opwekking. Een hele vrome, stille, nuchtere, gedegen opwekking. Gewoon doe maar stil. Doen we normaal geen gegil, geen gekrijs, geen gelach, geen gehuil, geen rondgeren. We willen niks zien, we willen niks horen, we gewoon stil hier in een hoekje zitten. Kom wij met uw geest. Maar dan begint die geweldige windvlaag te waaien. Dit willen wij niet. Dit wat u nu ziet en hoort. Wanneer de Heilige Geest begint te bewegen, is er iets te zien en is er iets te horen. Halleluja, dat zijn tekenen en wonderen. Dat zijn zichtbare en tastbare en soms hoorbare manifestaties van de kracht van God. Halleluja. Een wonder is een momentopname waarin de natuurlijke wetten even buitenspel gezet worden, zodat Gods bovennatuurlijke wetten, boom, door kunnen breken. Halleluja. De Bijbel zit vol van wonderen en tekenen, zelfs al in het Oude Testament was God de God van wonderen. In het Nieuwe Testament hield hij niet op om de God van wonderen te zijn. En nadat de laatste apostel stierf, is hij nog steeds de God van wonderen. Halleluja. En de Heilige Geest is ook niet vertrokken, hij heeft zijn koffers niet gepakt, zegt hasta la pasta, ik ga uit Nederland weg. Nee, hij is nog steeds hier op aarde. Al 2000 jaar lang is de Heilige Geest aan het bewegen over heel de wereld. Hij heeft geen paspoort nodig om Nederland binnen te komen. Hij kan doen wat hij wil. Hij is op zoek naar beschikbare vaten. Hij is op zoek naar mensen in de kerk die zeggen, Heer, ik heb honger. Heer, ik heb dorst. Ik neem geen genoegen met status quo in de kerk van Jezus Christus in mijn dag. Ik heb honger en dorst om door te breken en door te gaan en verder te gaan. Dieper de rivier in. Om meer te zien van de glorie van God. Om meer te zien van de gaaf van de geest. Om meer de naam van Jezus verhoogd te zien worden in mijn generatie. In Jezus' naam. En ik geloof dat hij een hele groep mensen hier heeft vanavond. Amen. Dat wat u nu ziet en hoort. Revival is zichtbaar en hoorbaar. Sommige mensen noemen deze diensten die wij hier deze week hebben abnormaal. Ik wil tegen jullie allemaal daar online zeggen, dit is normaal. Yes. Op YouTube zo. Wees vrij. Lees het boek Handelingen eens. Wat mensen normaal noemen, is helemaal niet normaal. Is misschien normaal in mensogen. Is misschien normaal voor het framework van religie. En je hebt religie in elke denominatie, inclusief Pinkster. En dat is misschien wel de ergste vorm. Want die denken dat ze de Heilige Geest hebben, ze zijn hartstikke vastgeroest. Niet iedereen. Sommigen. Maar de Heer is nieuwe wijnzakken aan het oprichten in elke denominatie. Van de zwaar gereformeerden en de katholieken tot de Pinkster. Nieuwe wijnzakken. Vol van nieuwe wijn. En overal waar ze gaan, is spillover. Halleluja. We hebben hier heel snel mensen zitten die uit allerlei zware hoeken komen. Dat zijn nu de meest radicale mensen. Halleluja. Heerlijk. Als God je bij je nekvel grijpt. Dus dit is normaal. Velen van jullie hebben familieleden. Zeggen, oh, ga je naar die rare kerk? Het is geen rare kerk, het is een normale kerk. Het is een boekhandelingen soort kerk. Amen. Wat raar is, is als de Heilige Geest niet beweegt. Wat raar is als we een dienst hebben waar er niks gebeurt. Dat is raar. Wat raar is als een persoon vol van demonen kan zitten en na de dienst koffie kan drinken met je. Iemand zei een keer tegen me, oh, ik vind het wel een beetje spannend bij de River, want hier, bij mijn vorige kerk had je niet zoveel manifestaties, maar hier hoor je de demonen soms kruisen. Ik zeg, ga je liever koffie drinken na de dienst met die demon? Dat hij er gewoon comfortabel in de... God zegen, halleluja, prijs de Heer, fijne dienst. Goede week. Ik zit liever in een kerk waar de duivel zo oncomfortabel is dat hij zich niet meer kan verstoppen. Halleluja. Dus het is normaal dat er dingen gebeuren. We gaan het zo meteen ook hebben over excessen. Want sommige dingen die gebeuren, die Heilige Geest genoemd worden, zijn misschien niet helemaal niet Heilige Geest. We moeten alles toetsen met het woord. Daarom, we hebben het eerder al gezegd, maar ik zal het vandaag nog een keer zeggen. Alleen Heilige Geest, dan blaas je op. Alleen woord, droog je op. Heilige Geest en woord samen, dan groei je op. Amen, we need them to come together. Halleluja. We hebben ze allebei. We moeten het woord omarmen. Het is onze richtlijn. En... de Heilige Geest gaat altijd uit het woord nemen. Jezus zei, de Heilige Geest zal uit het mijne nemen. Jezus is het levende woord. Hij zal uit het mijne nemen en hij zal het aan jou verkondigen. Hij zal het aan jou openbaren. Dus hij neemt uit het woord en openbaart het in jouw hart. Iemand zegt, oh, de Heilige Geest heeft tegen mij gezegd dat die man, die getrouwd is met die vrouw, dat mijn man is. Dat heeft de Heilige Geest niet tegen je gezegd. Dat is een, you gotta get set free. Jij hebt een probleem waar een psychiater je niet bij kan helpen. Alles moet getoetst worden met de woord. Daarom hebben we sterke kerken nodig in Nederland. We hebben een hele hoop sterke kerken. Maar we hebben sterke kerken nodig nog meer. En iedere gelovige moet in sterke kerken geplant zijn. Waarom? Dat is de plek waar je gevoed wordt met het woord. Dat is de plek waar je gecorrigeerd wordt en gesnoeid wordt. Dat als je gekke dingen zegt, dat je mensen om je heen hebt die zeggen, hallo, koekoek. Waar we op kunnen groeien, ook in de dingen waar we vanavond over hebben, in de gaven van de geest. Dat als je een woord van profetie deelt en het slaat helemaal nergens op, dat iemand het ook kan zeggen. In liefde. In liefde. Van, hey, try again next time. Maar we hebben allemaal eens naast gezeten. Toch? Dus dat is oké. Maar in een familie, weet je, maakt iedereen wel eens fouten. Maar dat betekent niet van, ja, jij bent nu geen familie meer, je hebt een fout gemaakt. Hey, dat was niet leuk. Laten we het even over hebben. Dan corrigeren we het en dan gaan we weer verder als familie. Dus dit is de familie van God, toch? De kerk is Gods huisgezin. Maar velen lopen rond helemaal geïsoleerd. Ik heb geen kerk nodig, ik doe het allemaal, ik heb het allemaal. Oh, jij bent de nieuwe Jezus Christus. Wauw, jij hebt de geest zonder mate. Wauw. Halleluja. We hebben gewacht op je komst. Ik had er een bazuin gemist. Ik had het helemaal niet gehoord, joh. We zullen allemaal op onze knieën vallen en jouw voeten kussen. Nee, Jezus had de geest zonder mate. Maar hij geeft aan in ieder van ons een deel. Halleluja. Daarom hebben we elkaar nodig. Niemand heeft alles. Geen kerk ook heeft alles. Wij hebben een deeltje als River. Klein deeltje. En wij doen ons ding. En mensen vinden dat vervelend. Maar wij doen gewoon ons ding. En met dat ding kunnen we anderen helpen. En anderen kunnen weer komen en ons helpen met hun ding. En zo hebben we allemaal elkaar nodig. De veelkleurige wijsheid van God. Amen. I see a church in revival. A church that's united. Halleluja. In plaats van concurrentie en oorlog. Een beetje ruzie maken. Want die tijden zijn voorbij. En de leiders waren er vaak het ergst in. Hè? Dat we waren onzeker. Van, oh, als dit schaap daarin gaat, dan ben ik er een kwijt. Dan ben ik geld kwijt. Dan ben ik... status kwijt. Nee, God zegen, zelfde koninkrijk. Ik zaai die persoon daar. Halleluja, daar komen er veel meer voor terug. Halleluja, één keer. Allemaal verschillende smaakjes. De ene houdt van Grieks eten, de ene andere houdt van Surinaams, de andere houdt van Hollandse stampot. Maakt niet uit. We zijn allemaal deel van hetzelfde koninkrijk. Als je wedergeboren bent. En we hebben elkaar keihard nodig. Helemaal in deze laatste dagen. Ik heb al de hele week op mijn lijst staan om het ook te hebben over vervolging. Want er kwam een sterk woord in die profetie tijdens de woensdag livestream. Over vervolging. Ik ga niet zeggen dat ik het morgen erover ga hebben, want er komt er niemand meer. Ben je naar die conferentie over vervolging gekomen? Nee, die heb ik overgeslagen. Martelaarschap. Maar als vervolging toeneemt, de Bijbel zegt, alle die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dus als er geen vervolging is, dan is er iets mis met ons kerk zijn. Als we helemaal bijhoren, de wereld helemaal, high five, yay. Jullie zijn het helemaal eens met waar wij het ook over eens zijn. Wij kunnen jullie helemaal tolereren, want jullie horen er helemaal bij. Dan is er iets mis met de kerk. De kerk is niet om bij de wereld te horen. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We zijn hier om het zout der aarde te zijn. Het licht van deze wereld. Hoe kunnen we licht laten schijnen als we zelf duister zijn? En ook daar hebben we de Heilige Geest weer voor nodig. Want die doet een reinigend werk. We hebben het al eerder over gehad deze week. God is een bovennatuurlijke God. Veel mensen strepen al het bovennatuurlijke strepen ze weg onder de noemer, dat is de duivel. Maar je moet het kind niet met het badwater weggooien. Zie, zolang er een wereld is die rent naar, op zoek naar oplossingen voor hun probleem, naar cocaïne, ayahuasca, wie heeft er wel eens van gehoord? Andere drugs, alcohol, palmlezers, waarzeggers, winti, voodoo, yoga, andere spirituele dingen. Op zoek naar antwoorden voor die geestelijke nood. Zolang er een wereld is die op zoek is naar die dingen, kan de kerk niet zeggen, oh ja, wij blijven gewoon in onze vier muren en wij gaan niks boven natuurlijk. Dat vinden we allemaal een beetje te spannend. De wereld is op zoek. De Bijbel zegt dat God heeft de eeuwigheid in de harten van de mensen geschreven. Het zit erin. De mens weet, er is eeuwigheid, er is meer dan het natuurlijke leven. Er is een geestelijke wereld. Daarom zijn door alle eeuwen heen zijn mensen bezig geweest met geestelijke praktijken. Maar vaak vanuit verkeerde bronnen, duistere bronnen. Maar de kerk hoort dat licht in de wereld te zijn, dat de ware bron laat zien. De naam boven alle naam. De kracht boven alle krachten. Dat als wij de naam van Jezus beginnen te verkondigen. Weet je, sommigen, wij gaan niet naar Curaçao of naar Aruba om een huis te verven. Of om een kast in elkaar te timmeren voor iemand. We kunnen misschien wel een kwast voor ze kopen en ze laten zien hoe ze het schilderen. Maar we komen daar niet alleen maar voor humanitaire dingen. We komen daar met de kracht van de Heilige Geest. En met het evangelie dat een hart kan veranderen. Want als we dat niet geven, dan zijn we voor niks. Dat is allemaal voor niks dan. Dat is allemaal voor niks. Maar als we komen met de kracht van het evangelie. Paulus zei, ik heb onder u heb ik besloten om niks anders te weten dan Jezus Christus en hem gekruisigd. Oh, halleluja. En hij zei, ik heb gezien dat door de dwaasheid van de prediking mensen gered moeten worden. Jezus zei niet, ga heen in de hele wereld en verf huizen en repareer daken. Jezus zei, ga heen in de hele wereld en verkondig het evangelie. En dat evangelie is niet compleet zonder zieken de handen op te leggen. Zonder demonen uit te drijven. Zonder in tongen te spreken. Zonder machtige krachten. De Bijbel zegt dat ze uitgingen en ze begonnen het evangelie te prediken. En de Heere werkte met hun mee en bevestigde het woord met de tekenen die erop volgden. Oh, halleluja. Dus als wij het woord prediken, dan horen de tekenen ons te volgen. Dan hoort het woord bevestigd te worden door de tekenen die ons volgen. Breng me op een ander punt. Veel mensen volgen tekenen. Ze zijn bij elke conferentie. charismatische junkies. Zo van, hoe weer een dienst. Moet mijn geestelijke fix weer. Ik kan er weer 3 dagen tegenaan. Dan ga ik naar de volgende conferentie. Zie, dank God dat we naar plekken kunnen waar we kunnen ontvangen. Amen. Maar het mag nooit de vervanging zijn van onze eigen secret place. Van onze eigen woordrelatie, onze eigen gebedstijd. Onze eigen worshiptijd waar wij zelf ontvangen in de aanwezigheid van God. We zijn niet op zoek naar een geestelijke fix, om het zo maar te zeggen. We zijn op zoek naar die overvloeiende maat, dat we weer volop tegenaan kunnen gaan. En dat we kunnen uitdelen wat we ontvangen hebben. Dit is niet, zie, het verschil met een junkie en wat wij hier doen, is zo'n charismatisch junkie, die is alleen maar met zichzelf bezig. Ik heb meer zalving. Ik wil een dubbel deel. Oké, wat heb je met het deel gedaan dat je al hebt? Meer zalving. Oké, ga die ene zalving gebruiken. Als jij het uit begint te delen, dan heb je meer zalving dan je ooit kunt horen. Als jij het vuur begint uit te delen en de zalving begint uit te delen en wat je hebt gekregen begint uit te delen, dan ga je zien dat je meer hebt ontvangen dan je ooit had van kunnen dromen, man. Just begin to give it away. Jezus zei, freely receive. Freely give it away. Freely give it away. Wat gaan we doen morgen? We gaan het weggeven. Wat gaan we doen zaterdag? We gaan het weggeven. Wat gaan we doen zondag? We gaan het weggeven. Wat gaan we doen in januari, februari, maart, april, maart? We gaan het gewoon weggeven. We gaan het uitdelen aan collega's, aan vrienden, aan familie, aan kennissen. Aan vijanden, zoals Pastor David zei. Vijanden die weer vrienden worden. We gaan het uitdelen. God is een bovennatuurlijke God. En hij wil levens veranderen. Wonderen en tekenen zijn de normale orde in de Nieuw-Testamentische kerk. We hebben het eerder deze week gehad over Charles Finney, de Second Great Awakening. Weet je hoe hij naar Rochester, New York ging? En daar 100.000 mensen wederom geboren werden. En toen ze jaren later gingen kijken hoeveel van die mensen nog Jezus dienden, 80%. Dat is radicaal. Maar in zijn diensten. Mensen lezen die boeken. En heel veel mensen verheerlijken wat ze lezen in de geschiedenisboeken. Maar als ze in de dienst hadden gezeten, hadden ze waarschijnlijk aanstoot genomen. Veel mensen zeggen, Smith Wigglesworth. Maar toen Smith Wigglesworth leefde en ouder was, kwam niemand bij hem thuis. Niemand kwam hem opzoeken. Omdat ze allemaal een beetje rough, een beetje lastig persoon. Elia ook, in de Bijbel. De profeet Elia. Helemaal alleen. Ze wilden wel ontvangen van de bediening, maar ze wilden niet zo dichtbij komen om het ook echt zelf overgedragen te krijgen. En dat is met die mantel, hè? Met die zalving. Sommige mensen zeggen, hoe kan ik de zalving ontvangen? Gewoon beginnen mee te dienen. Gewoon beginnen mee te stromen op plekken waar er een zalving is. En dan smeert het op je. Om te zalven betekent om te smeren. Wordt gewoon op je gesmeerd. Gewoon mee. Maar Elia ook, helemaal alleen. Er kwam een keer de koning stuurde een legeroverste met allemaal soldaten om hem mee te nemen naar het paleis. Elia, ik ben gekomen, man van God, ik ben gekomen om je mee te nemen naar het paleis. Als ik een man van God ben, laat er vuur uit de hemel komen, jullie allemaal verteren. Woosh. Fried soldier. De volgende werd gestuurd, zelfde wapen. Was niet echt het makkelijkste persoon. Sommige mensen, ik ging naar die krachtige zalving, maar ik weet niet of ik daar nog wel wil zitten. Maar Elisa werd geroepen om aan zijn zijde te wandelen. Iedereen wil dubbel deel. Double portion. Maar wil je ook meewandelen? Wil je ook mee? En toen, je kunt het lezen, hè, dat iedereen, dat Elia die ging steeds verder en verder. Ging naar Gilgal, stak de Jordaan over, naar Jericho, allemaal plekken. En iedereen bleef van een afstandje staan, kijken. Maar Elisa bleef gaan. En Elia zei tegen hem, blijf maar hier, joh. Hij zegt, nee, ik blijf met je tot het einde. En toen hij uiteindelijk bij dat einde gekomen was, vroeg Elia hem, wat wil je nou? Wat wil je nou van me? Ik wil een dubbel deel. Oké. Met Elia opgenomen, zijn mantel viel naar de grond. Elisa pakte die mantel op, scheurde zijn eigen kleding. Dat is belangrijk. Je kunt niet de kracht van God dragen en nog zelf leven. Als jij leeft, hoe kan dan de opstandingsleven van Christus zichtbaar worden in ons? Dus Elisa scheurde zijn eigen kleding. Hij had al zijn ploegen had hij al verbrand. Hij had al heel wat dingen achtergelaten. Maar nu ging hij nog een stap verder. Alles vanzelf om me te bekleden met God. Jezus zei, wacht hier in Jeruzalem tot je bekleed zult worden met kracht uit de hoogte. Oh, halleluja. Ik bid dat we allemaal bekleed worden met nieuwe klederen deze week. Oh, met mantel uit de hemel en mantel van kracht van de Heilige Geest. Dat de Heer je omwikkelt. Johannes zei het op het eiland toen hij Jezus zag, dat visioen van Jezus. En je kunt het lezen in Openbaring 1. Hij zei, I was in the spirit on the Lord's day. In de Amplified staat er, I was wrapped in his presence on the Lord's day. Is machtig. Elisa pakte die mantel op, scheurde zijn eigen kleding, ging naar de Jordaan en hij sloeg het water. Waar is de God van Elia? En toen hij het water sloeg, het water ging op zijn. En de andere profeten die van een afstandje keken, zeiden, de geest van Elia, rust op Elisa. Sommige charismatische gekkies die gaan op een graf liggen van een oude man van God, weet je wel, die gestorven is, gaan ze om het graf leeg te zuigen van die zalf. Serieus, dit is een ding. Don't do it. Het is demonic. Het is dode verering. Hoeven niet een graf leeg te zuigen om een zalving van een persoon te krijgen. Die zalving komt bij Jezus vandaan. Sommige mensen zeggen, mijn zalving. Het is niet jouw zalving, het is zijn zalving. Het is zijn olie, het is zijn geest. En we kunnen wel ontvangen van mensen, via mensen, maar mensen zijn een kanaal. Wij hebben een direct lijntje naar de hemel toe. Jezus gaf ons zijn geest. Waarom zou je de geest van Elia willen? Bovennatuurlijke dingen. Maar het probleem vaak is dat er zoveel gekkigheid gebeurt. Zoveel nep, dat mensen zeggen, als dit het is, dan wil ik het niet. Dan sluit het helemaal en dan ga ik hier zo ver mogelijk vandaan. Want daar wil ik niet bij horen in ieder geval. Ik wil niet bij in die categorie komen. Oh, zijn die zo'n kerk? Nee, wij zijn niet zo'n kerk hoor. Nee. Nee. Dat is meer heel iets anders. Dat snap ik. Want nep stoot af. Maar ik heb door al deze afgelopen 10 jaar heb ik een test gedaan. Heel regelmatig doe ik een test. Als de kracht van God begint te bewegen, bijvoorbeeld op een zondagochtenddienst, waar ik weet dat we heel veel bezoekers hebben. En de kracht van God begint te bewegen, mensen lachen, mensen huilen, mensen rollen over de vloeren, mensen rennen rond, weet ik wat allemaal. En dan midden in die chaos, wat mensen chaos noemen, zeg ik, iedereen buig je hoofd, sluit je ogen. Als jij vandaag in deze plek bent en je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven, en ik begin een altaar te doen. En weet je dat dat altijd de dagen zijn waar de meeste mensen hun leven aan Jezus geven? Als gewoon zo'n stofzuiger in de Heilige Geest. Terwijl de kerkgroeigoeroes die zeggen, je moet de Heilige Geest niet laten bewegen. In diensten, dat moet je allemaal achter de schermen doen, want het stoot mensen af. Als het nep is, stoot het af. Maar als het echt is, this is real, I want this. Wie wil er nou een krachteloze sociale club zitten? Een paar liedjes zingen. Op een zondagochtend vroeg, de enige dag dat mensen uit kunnen slapen. Dat trekt de wereld toch niet? Ten tweede, de wereld zingt mooier. Heeft betere shows, mooiere lichten, mooiere gebouwen. We can't compete with that. We don't want to compete with that. Maybe it's anders te bieden. De zalving van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt erover dat wij kunnen proeven van de krachten van de wereld die komen gaat. Als we dat nou eens aanbieden aan onze wereld. En dat niet langer gaan verstoppen. Uit angst van wat gaan ze van ons zeggen. Maar als we nou eens gaan hongeren en dorsten naar het echte. Heer, ik wil het echte. Ik wil geen nep ding. Ik wil geen nep vlees. Ik wil geen nep boter. Ik wil het echte vlees. Ik wil de echte dingen van uw woord. Ik wil de echte dingen van uw Heilige Geest. Ik wil erin wandelen, Heer. Dan gaat de gemeente gezegend worden, gaan mensen bereikt worden. Ik zei het eerder deze week, wonderen en tekenen zijn die dinnerbel. Ding, 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 aan tafel, kom bij Jezus. Voor verloren mensen, als er wonderen en tekenen zijn, dan gaan verloren mensen komen. Is een aantrekking. Want de mens heeft dat geestelijke gat in zich. En zoekt naar allerlei manieren om dat gat te vullen. Maar als de kerk een vacuüm laat, gaat de duisternis dat invullen. Dus we kunnen niet achteruit gaan en vacuüm laten. Van al het bovennatuurlijke doen we niet hoor. We moeten juist vooruit bewegen. Binnen de kaders van Gods woord. Want sommige mensen zijn zo, ze willen zo graag dingen van de Heilige Geest, dat ze overslaan in het vlees. Maar je hoeft niet te faken. Sommige mensen zeggen, fake it till you make it. Nee, je hoeft niks te faken. Je kunt gewoon het echte ontvangen. Je kunt gewoon het echte ontvangen. Halleluja. Maar zo, ik had het over Finny. In Finny's diensten, weet je, 100.000 mensen werden maar in die diensten ook, vielen mensen uit hun stoel. Mensen riepen het uit. Mensen begonnen te wachten. De dag dat hij gered werd, de dag dat hij wedergeboren werd. Hij kwam uit dat bos, hè, waar hij had gebeden. Werd wedergeboren in het bos. Werd gedoopt in de Heilige Geest. En mensen die kwamen kijken bij hem thuis, omdat er zo'n lawaai hoorde bij hem thuis, van wat is hier aan de hand? Dus een diaken, een hele deftige diaken van de Methodistenkerk, die woonde tegenover Finny. Die hoorde lawaai komen uit zijn huis. Die komt bij hem binnen, van wat is hier aan de hand? Dus hij komt kijken en Finny zegt tegen hem, ik heb mijn hart aan je, ik ben wedergeboren. En die man die begint te bulderen van het lachen. En Finny schrijft letterlijk van, ik weet niet waarom hij lachte. Dat snapte hij toen nog niet, in zijn dagboek. Ik snapte niet waarom, maar begon onuitbundig te lachen. Hij een luide lach. Ik kon alleen maar lachen. Dat is in de jaren 1800. Lachen in de geest is niet uitgevonden in 1990. Het is uitgevonden in Handelingen 2. Het jaar 33 of wat het ook maar was. Deze mensen lijken wel dronken, zeiden ze in Jeruzalem. Toen ze de discipelen zagen die gevuld werden met de Heilige Geest. Ze lijken wel een beetje buiten zichzelf. Efeze 5 zegt het, wees niet dronken van wijn. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest gebruikt het woordje dronkenschap om dat te vergelijken met vervuld zijn. Je zou kunnen zeggen, wees niet helemaal overvol van wijn, maar wees overvol van de Heilige Geest. Sommige mensen zijn overvol van zichzelf. Maar we mogen zo vol van Hem zijn, dat het van ons afdruipt. Dat het op ons zichtbaar is. Dat we schijnen met de olie, om het zo maar te zeggen. Dan heb je een andere dame in de geschiedenisboeken, Maria Woodworth Edder. Wie heeft er wel eens van haar gehoord? Dat is een dame in de begin 1800, eind 1800, begin 1900. Een vrouw in die tijd, die een roep ervoer voor bediening. En het probleem was, haar man wilde niet de bediening in, haar man diende de Heer niet eens. Maar de Heer gaf haar een visioen. Ze woonde in Amerika. De Heer gaf haar een visioen van het Wilde Westen. En ze vloog zo in dat visioen, vloog ze zo over oogstvelden heen. Met aren, met koren zo. Rijp koren zo. Dus ze vloog er zo overheen. En toen kwam ze, werd ze daar midden aan dat korenveld gezet. En toen begon ze te preken in dat korenveld. En terwijl ze begon te preken, begonnen al die schoven koren te vallen. En de Heer sprak tot haar, ga naar het westen en predik het evangelie. En ze gingen, haar man stierf volgens mij. Of haar man ging bij haar weg en pleegde overspel. Eén van de twee. Maar, dus zij ging erop uit. Ze begon het evangelie te preken. Alleen, als vrouw. In het wilde westen. Waar de meeste hedendaagse mannen het nooit zouden overleven langer dan een uur. Oh, mag ik ook met zo'n geweer schieten? Sorry. Deze vrouw was hardcore. Ging als alleenstaande vrouw, ging zij naar het Wilde Westen om het evangelie te preken. Zij heeft letterlijk veel diensten gehad waar er hele groepen mensen omheen kwamen met pistolen schoten. Ze met dingen bekogeld werden. Allemaal bedreigingen, et cetera, et cetera. Maar terwijl zij sprak, terwijl zij aan het prediken was, de mensen die naar haar luisteren, zat het heel regelmatig in haar dienst dat de hele pff, iedereen omviel. Waarom vallen de mensen? Omdat ze niet meer kunnen staan, lieverd. De Heer is mijn herder, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. There you go. Johannes zag Jezus en hij viel als dood aan zijn voeten neer. Maar deze vrouw in haar diensten had ze het regelmatig dat mensen niet even een uurtje lagen, maar dat ze 3 dagen lang of een week lang lagen. Dat ze helemaal weg waren even. In een trance. Er zat een persoon die ook gewoon zo stond. Zo. Een meisje dat zo stond. 3 dagen lang zo. Dat kun je niet faken, hè? Ik kan dan nog niet eens 3 minuten. 3 dagen lang. Haar moeder, die dacht, wat is er met mijn dochter gebeurd? Die wilde haar grijpen, die wilde haar uithalen. Toen ze dicht bij de dochter kwam, boom, viel ze zo ook op de grond. Toen ging ze nog een keer, probeerde nog een keer, boom, viel ze weer naar de grond. Toen deed ze helemaal van het einde van de ding, nam ze een aanloop, je rende naar de dochter toe, en toen, bam! Toen lag zij daar ook een poosje, dacht ze, laat maar. 3 dagen lang stond die meid daar zo. En heel de regio kwam om te zien wat er met dat meisje gebeurt. Daarna, na 3 dagen... plotseling zo, het ging ze gewoon weer verder. Alsof er niks gebeurd was. Je zegt, waar is dat nou voor nodig? Een wonder en een teken. Je zegt, waar staat dat in de Bijbel? I'm glad you asked. In Handelingen 10. Handelingen 10, vers 9 en 10. Petrus, de apostel. Ja, maar wij denken, waar zijn deze dingen nou voor nodig? Om de aandacht van de wereld te trekken. Die vreugdeolie die hier uitgegoten wordt, is een aantrekkingsding. Een volle zaal in de rij is een wonder en een teken. Het feit dat sommigen van jullie in de kerkbanken zitten op zondagen, is een wonder en een teken. Handelingen 10. In het Engels staat de trance, in het Nederlands staat de geestvervoering. Om even het verhaal in te leiden. Cornelius, een heiden, een Italiaan, die was aan het bidden. En een engel kwam bij hem. En engelen zijn niet geroepen om het evangelie te prediken. Jij en ik zijn geroepen om het evangelie te prediken. Dus die engel zei tegen hem, ik weet dat je aan het bidden bent. En je gebeden zijn opgekomen, je gebeden en je offers zijn bij God gekomen als een memorial, als een gedenkteken. Daarom ben ik gezonden om tegen jou te zeggen, ga iemand halen. Zijn naam is Simon Petrus. Hij woont daar en daar nu. Ga hem halen en hij zal je de dingen vertellen die je moet weten. Oké. Dus hij stuurt een paar van zijn dienaar. Hij zegt, ga naar het huis waar Petrus verblijft. En Petrus, het is bijna etenstijd. En Petrus die krijgt honger en hij zegt, terwijl jullie de maaltijd bereiden, ga ik even boven op het dak bidden. Dus Petrus gaat het dak op en als hij begint te bidden, gebeurt er dit. Handelingen 10 vers 9 en 10. De volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. Petrus had een trance. Zeg maar, ja, maar de Oosterse religies hebben ook trances. Ja, de duivel is een namaker. Ja. Zie, God heeft profetie, de duivel heeft waarzeggerij. God heeft vreugdeolie en vrij. En de vijand heeft van, als je nu genoeg geld hebt, dan ben je ook vrij. God maakt iets moois. Zie, we moeten het zo begrijpen is, dat God is een schepper, de duivel is schepping. Sommige mensen denken dat de duivel en God in dezelfde categorie zijn, in dezelfde klasse zijn. Ze zijn in twee verschillende klasses. God is de ever reigning heavyweight champion of the world. En de duivel is er nog niet eens een featherweight. God is de maker van hemel en aarde. Hij is een schepper. De duivel is een schepping. Dus hij kan niks scheppen. Hij kan alleen namaken. Hij kan perverden. Pervers maken. Wat God gemaakt heeft, wat God mooi gemaakt heeft, kan hij pervers maken. God maakt mooie muziek, de vijand maakt het pervers. God maakt seks, de vijand maakt het pervers. De God maakt de mens, heilig, puur, mooi. De vijand maakt het pervers. Lelijk, kapot. De vijand, de dief komt om te stelen, te vernietigen en kapot te maken. Maar Jezus zei, ik ben gekomen om leven te geven, leven in overvloed. Dus van alle mooie dingen die God geeft, probeert de vijand zijn kopietje te maken, zijn nepdingetje. Om maar het echte in discrediet te brengen. Om maar te zeggen van, kijk, ja, dat is net zoals dit. Dus dat willen we niet. Dat willen we niet, dat is net zoals waarzeggerij. Dat is onzin. We moeten zien wat is zuiver en wat is niet zuiver. En Jezus zei, je zult de boom herkennen aan de vrucht. Aan de vrucht zal men de boom herkennen. Van een goede boom komt goede vrucht. Slechte boom produceert slechte vrucht. En dat gaat veel meer over het karakter en over de zalving. Daarom als iemand profeteert, is er een zalving op. Of is het alleen maar woorden. Of een hoop kabaal, of een hoop hype. Heel groot verschil tussen zalving en hype. Heel groot verschil tussen zalving en volume. Sommige mensen denken, als de speakers niet kraken, de ramen niet trillen, dan is het niet gezalfd. Maar vanavond is hier een zalving. Is een andere zalving dan de preaching zalving. Het is meer een teaching zalving. Maar we doen het onder de zalving. Dan komt het woord binnen. Zelfs de kinderen zijn het ermee eens. Dus we moeten ontdekken wat is het echte. En daarom is het zo belangrijk dat we in het woord gegrond zijn. Want als je het echte kent, als je het ware voedsel kent, als je de waarheid kent, de waarheid maakt je vrij, maar als je de waarheid kent, dan wordt het een soort firewall, zo'n antivirussysteem voor leugen. Want als je het echte kent, Dan is het veel makkelijker om het neppen te herkennen. Ja. Ze zeggen dat toch altijd over mensen die met geld werken, bij de bank en zo. Ja. Dat ze nooit, die mensen, ze laten ze nooit nepgeld bestuderen. Ze laten hun alleen maar echt geld bestuderen. Zodat je zo bekend wordt met hoe echt geld voelt. Hoe echt geld eruit ziet. Elk kleine, minuscule onderdeeltje van dat biljet kennen ze. Hoe het ruikt, hoe het voelt, hoe het eruit ziet. Elk detail. Het echte geld hebben ze helemaal bestudeerd. Zodat als er iets neps komt, zien ze gelijk, voelen ze gelijk. Zo is het ook. Jij en ik, we moeten niet bezig zijn met allemaal nepdingen bestuderen. We moeten bezig zijn met het echte bestuderen. En daar experts in worden. Zodat als we in aanraking komen met iets neps, dat er gelijk is. Nee, snap. That's not it. Wat in Amerika, toen ik in Amerika werkte, hadden we was er in Amerika een wat men noemde een revival, waar heel de wereld op afstroomde. Maar iets in mijn geest zei, niet heen gaan. En ik werkte toen voor pastor Rodney persoonlijk, dus ik zat 24 uur per dag met hem, zo'n beetje. 7 dagen per week. En hij volgde het van dichtbij. En hij had ook vrienden, bevriende bedieningen, zeg maar, die daar mee aan het helpen waren. Maar hij zei, het voelt niet goed in mijn geest. Het voelt niet goed in mijn geest. En dat zat letterlijk vaak, zag ik hem avond na avond, zag ik hem naar de christelijke televisie kijken, waar dit ding op televisie was. En dan zat hij jankend achter zijn scherm. Hij zei, de zalving waar we zoveel gevochten hebben om het puur te houden, het wordt gewoon geprostituut. Zie, dat is het gevaar met wonderen tekenen. Veel mensen rennen achter wonderen tekenen aan. Maar de gaven van God zijn zonder bekering. God kan iemand een gave geven. Bijvoorbeeld de gave van genezingen. En die persoon kan daarin wandelen en tegelijkertijd overspel plegen. En dan de volgende dag gewoon weer boom, zieke genezen. Gebeuren nog steeds wonderen. Je herkent de boom aan de vrucht. Niet aan de gave, niet aan de kracht. Het is makkelijk om met de kracht weg te lopen. Maar het is veel beter om even te kijken van, even kijken, wat is hier nou werkelijk aan de hand? Dus later, weet je, een paar maanden later kwam het allemaal naar boven. Die man die daar aan het dienen was, die sliep met zijn secretaresse, die is gescheiden van zijn vrouw, bediening kwijt, 1 groot probleemding in de christelijke wereld. Uiteindelijk, al die mensen die het bevestigden, die moesten allemaal afstand ervan nemen. En dat brengt schade toe. En ik bedoel niet te zeggen dat we nu allemaal heel kritisch moeten worden en allemaal scheidsrechters, weet je wel. Niemand wordt wedergeboren met een fluit in zijn mond. God roept niemand om een scheidsrechter te zijn in het Koninkrijk van God. We zijn allemaal geroepen om onze wedloop te lopen. Maar we moeten die wedloop wel lopen met waarheid, met inzicht. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Dus daarom bidt Paulus voor de kerk in Efeze. Hij zei, als ik 1 ding voor je mag bidden, dan bid ik dat God je geeft een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Zo vol mag zijn met de waarheid. Zo vol mag zijn van Jezus. Dat als er iets neps langs komt, en daar ga ik niet een deel van zijn. Zodat je niet meegaat met die grote misleiding die over de wereld zou komen. Want de vijand en de antichrist komt ook met zijn wonderen en zijn tekenen en zijn kracht. Wie heeft er wel eens van Lester Sumrall gehoord? Machtige man van God ook. Veel dingen met God meegemaakt. Maar hij was op een gegeven moment was hij op reis en was hij in de Filipijnen. Als evangelist. En in de Filipijnen, weet je, jullie zullen dat misschien beter kunnen beamen dan ik. Maar veel toverij helemaal in die tijd. En veel gewoon, andere religies. Dus er was een meisje op nationale televisie gekomen. Dit meisje was zo bezeten dat ze haar in een gevangeniscel moesten plaatsen, omdat ze gewoon super violent was. En geen groep sterke mannen kon haar beheersen. Een piepklein meisje. Maar in de gevangenis, opgesloten in een isoleercel, had ze allemaal bite marks. Werd ze gebeten. Terwijl er niemand anders omheen is. Gewoon gebeten door de demonen. En Lester Sumrall was al een aantal maanden in de Filipijnen, had geen enkel resultaat. Hij kon maar geen doorbraak, geen zielen werden gewonnen, er was geen doorbraak. En hij was de Heer aan het bidden, Heer, wat moet ik nou doen? Ik zie geen doorbraak in dit land, ik ben eigenlijk door mijn dingen heen, ik weet niet wat ik nog moet doen. En hij had de tv aanstaan, en dit kwam op in het nieuws, dit meisje dat in de gevangenis was, dat gebeten werd door demonen in de isoleercel. En de Heer zei tegen hem, ik wil dat je naar haar toe gaat en de demonen eruit drijft. So, oké, okay, great. Dus hij nam contact op en op de een of andere manier kwam hij binnen. De gevangenis binnen daar zo. En weet je, de televisiezenders waren erbij. Overheid was erbij. Leiders waren erbij. Weet je, bewaking was erbij. En de bewakers, die deden de cel open. En ze lieten hem erin en toen deden ze hem snel weer dicht. En zij gingen een poosje wat verder weg staan. Doodsbang voor dat meisje. Maar Lester Sumrall ging erin en hij liep die cel in. En dat meisje die sprong tegen de muur, het plafond op en begon naar hem toe te lanceren zo. En hij zei, in de naam van je, en poef. En demon na demon na demon na demon werd uitgedreven, kruisend. En uiteindelijk loopt hij met haar de cel uit en ze is helemaal, helemaal in haar gezonde verstand. Helemaal gezond. Televisiecamera's die rollen. En toen had hij opeens doorbraak in dat land. Toen hij een paar jaar later weggeroepen werd, had hij een kerk van iets van 20.000 mensen. En nu nog steeds, Filipijnen, heel veel beweging van God. Maar één zo'n notable miracle, één wonder, één teken, kan een heel land openbreken. Oh, halleluja. Halleluja. Ik geloof dat we niet op zoek moeten, maar we moeten wel zoeken naar de Heer. Heer, geef me sleutels voor mijn stad. Geef me sleutels voor mijn land. Geef me één sleutelwonder in mijn familie. Geef me één sleutelwonder in mijn bedrijf, Heer. Geef me key notable miracles die de aandacht trekt van deze wereld, zodat het ding opschudt. Halleluja. Halleluja. En dat is een nationaal voorbeeld, maar je kunt het veel kleiner maken, ook op je familie bijvoorbeeld. De Bijbel spreekt over buitengewone krachten. In Handelingen 19, we hebben het eerder gezien deze week, Handelingen 19 vers 10 en 12. Waar Paulus in Efeze is en hij die jarenlange opwekking heeft daar in Efeze, waar heel Azië het woord hoort. Dat ging niet zonder wonderen en tekenen. Paulus spreekte daar 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden. Zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Iedereen zegt buitengewone krachten. Halleluja. Ik klink wel een beetje slaperig vanavond. Buitengewone krachten. Dat is beter. Zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hun weg gingen. Dat is buitengewoon. Buitengewoon. Er zijn ook nog levels in miracles dus. Ja. Doe mij maar de gewone krachten dan, alleen al. En vandaar doorgaan naar buitengewone krachten. Je leest ook over de revival in Jeruzalem, waar Petrus door de straten liep en zijn mensen gewoon op langs de wegen liep, legde. En dat gewoon zijn schaduw, mensen genas. Dat is buitengewoon. Ik geloof dat God de beste wijn voor het laatst heeft. Wat als God dit soort dingen ook voor ons in petto heeft? Oh, halleluja. Halleluja. Wat als hij meer voor ons heeft dan op zondag naar de kerk komen, 3 keer amen zeggen, 5 keer halleluja, onze offers geven en weer naar huis gaan. Om voetbal te kijken. Er is meer dat God wil doen. En er is meer dat God wil doen door iedere gelovige. Zie, het is niet alleen maar een paar superapostelen. Het is ieder lid van het lichaam dat gemobiliseerd wordt in deze laatste dagen. Ieder lid van het lichaam. De Bijbel zegt, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Hoeveel gelovigen zijn hier? Ja, en dan zullen tekenen ons volgen. Je hoeft geen apostel of profeet of pastor of evangelist ervoor te zijn. Je kunt gewoon een gelovige zijn, zoals jij, zoals wij allemaal. En we kunnen zieken de handen opleggen. We kunnen onszelf uitstrekken in geloof dat we gebruikt worden in de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Dat we uitdelen wat we ontvangen deze week. Hoe ga je nou om met excessen? Dat is een belangrijke vraag. Ik denk dat je dingen dat je manifestaties zou je in 3 categorieën kunnen zetten. Geest, Heilige Geest, demonisch of vlees. Sommige mensen zeggen, ja maar die is in het vlees, stop het. Je kunt het niet altijd stoppen. Want als je 1 persoon stopt, die misschien in het vlees is, iemand anders die wel in de geest is, die denkt dat, oh, ik moet ook stoppen. Dan is het beter om die persoon die in het vlees is, even terzijde te nemen later en zeggen, hey, dat was in het vlees, je hoeft het niet in het vlees te doen. Je kunt gewoon het echte ontvangen. Dat je door instructie gewezen op kan worden dat het echt is. You don't have to fake it. Dus niet elke manifestatie is de Heilige Geest. Ook niet elke manifestatie is de duivel. Oh, er was iemand keihard aan het kruis. Dat was de duivel. Nee, niet altijd. Het verschil is wel voelbaar. Als je een beetje geestelijke gevoeligheid hebt. Want een keer in een dienst, Arise and Shine, een aantal jaar geleden. Dat midden in de preek, er stond te preken. En midden in de preek opeens de hele atmosfeer veranderde. Niet ten goede. Net alsof iemand de vriescel open had gezet. Net zo ijzig binnen. Oeh, wat is hier aan de hand? Pastor Tim die zei, het lijkt wel een spookhuis. Dus ik zat zo te kijken, ik beleef breken, maar ik zat zo rond te kijken. Wat is er aan de hand? Heb ik iets verkeerds gezegd? Wat is hier aan de hand? En midden in de zaal was een jonge dame binnengekomen. En die was op haar knieën gevallen in haar rij. En op haar knieën was ze de rij uit aan het bewegen naar het middengangpad. En toen ze in het middengangpad aankwam, ik was zo rond aan het lopen, zat zo rond te kijken. Toen zag ik haar pas. Ik zei, oh, oké, I see. Dus ze lag zo op haar knieën, zo met haar hoofd zo in haar handen. En haar haar zo naar beneden, op de grond liggen. En ze bewoog niet haar lichaam, maar ze bewoog wel naar voren. Creepy. Net alsof iemand haar op haar knieën op een skateboard had gezet. En een heel zacht duwtje had gegeven. Zo langzaam naar voren komen. Er zaten een paar mensen die net tot geloof gekomen waren. Die zaten echt zo. Waar ben ik nou weer beland? Dit heb ik in de gereformeerde kerk nog nooit gezien. Toen we net de kerk, ik ga zo het verhaal afmaken. Maar toen we net de river startten, wij zeiden echt van, heren, kunt u ook iemand sturen die niet demonisch bezeten is? Hadden we net een paar weken van 2 of 3 vaste bezoekers die een beetje normaal waren. Kwam er iemand binnen die gewoon helemaal bezeten was. En wij, dan ga je ook, come on. Dan ga je niet gewoon van, oké, ga maar hier zitten, een kopje koffie. Nee, van, wil die persoon helpen? Wees vrij in Jezus naam. Yeah! Die andere 3. Die wisten niet hoe snel ze weg moesten zijn. Ik had één zo'n jonge gast, jij weet dat nog. Eén jonge gast, we hadden hem tot Jezus geleid. Hij kwam naar de kerk, hij was al een maand lang of zo lid. We waren met een discipel en zo. Hadden we zo'n moment. En dan werd hij een demon uitgedreven. Bij iemand anders. En hij zag dat. En hij pakte zijn rugzak. Terwijl het nog gaande was. Hij pakte zijn rugzak, gooide hem over zijn schouder. En rende de deur uit. Later was ik aan het evangeliseren op straat in die buurt. En ik was flyers aan het uitdelen in de brievenbussen. Wat een of ander event of zo. Dus blijkbaar stond ik bij zijn deur. Dus ik deed net die flyer in zijn brievenbus. En hij kwam net aan van werk of zo. Met zijn rugzakje weer. Dus hij kwam zo aanlopen. Ik stond daar bij zijn deur. Hij had zijn sleutel. En hij kijkt op. Hij ziet mij. Zijn ogen worden zo groot. En hij rent naar binnen. Sloeg de deur dicht. En ik zei nog van, hey, hoe is het? En hij zei geen woord. En we zeiden, Heer, kunnen we even een paar maandjes zonder demonische manifestaties, alstublieft. Het is heel moeilijk om een kerk te bouwen. Hey, we zijn een kerk, waar zijn de rest van de mensen? Die komen nog. Maar in ieder geval, dat skateboard komt zo uit het gangpad af. En ons usherteam is scherp, die sprong er gelijk bovenop. Maar ik wist gelijk in mijn geest wat ik moest doen. En ik zei tegen de usher, blijf er vanaf, laat maar. Ik wist dat ik haar naar mij toe moest laten komen. Laat die demonen maar naar mij toe komen. Ik heb de autoriteit hier in Christus Jezus. En het is niet dat ze in de Bijbelschool dat we les hebben over. Als er iemand op een skateboard naar het gang, dan moet je A, B, C doen. En dan kun je maar beter de Heilige Geest hebben die je alle dingen onderwijst. Op het moment dat je het nodig hebt. Ik heb in veel counseling gesprekken gezeten van, oh heer, wat moet ik nou zeggen? Maar dus ik wist dat ze naar me toe moest komen. Dus zij komt naar me toe. En dan komt ze helemaal vooraan aan. En ze klimt, ze komt zo naar boven van haar figuurlijke skateboard af. En ze klimt zo op het kanselding. En ze gaat er zo een beetje ophangen. Toen had het genoeg gehad. Zei ik, in de naam van Jezus. Ik kreeg de zuster niet eens uit. En ze viel naar de grond, begon te schuimen, te schreeuwen, te krijsen. En ze werd helemaal vrijgezet. En weet je wat het is? Wat denk je dat het volgende is dat ik deed in die dienst? Altar call, juist. Altar call. Als jij in deze plek bent en je weet niet zeker dat Jezus jouw huis gevuld hebt, die demonen zijn op zoek naar een huis. Make things right with God, right now. Dat meisje heeft uiteindelijk 2 jaar lang bijbelschool gedaan en dient nog steeds de Heer. Halleluja. Ze woont ver in het zuiden van Nederland, dus komt niet vaak, maar ze komt nog steeds regelmatig. Even, het gaat nog steeds goed, Pastor Ben. Dient nog steeds de Heer. Nog steeds vol van de Heilige Geest, nooit meer teruggekomen. Wat bleek is dat ze vroeger als kind was ze misbruikt en heeft een familielid heeft een pact gemaakt met de Satan of zo. En haar verkocht aan een of andere sjamaan of weet ik wat allemaal. Dus je weet niet waar mensen vandaan komen. Zie, de duivel maakt echt levens kapot. En als de kerk zegt van, we gaan het alleen maar op psychologisch vlak aanpakken. Dan gaan we niet de tools hebben die we nodig hebben om een wereld in nood te helpen. En er is zo'n grote wereld in nood. Hoeveel hoor je tegenwoordig niet over mental health? Psychologen hebben geen antwoord. Mensen zitten vast aan de slaappillen om maar een beetje vrede te hebben. Weet je waar het antwoord is? In de kerk. In Jezus Christus. Maar niet een kerk die de kracht van God denied. Maar een kerk die de kracht van God omarmt. De Heilige Geest omarmt. En die zegt, o Heilige Geest, u bent zo welkom in mijn leven. U bent zo welkom in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen, in mijn ontwaken, in mijn maandag, in mijn dinsdag, in mijn woensdag, donderdag, vrijdag. Elke dag van de week. Ga uw gang. Onderbreek me maar in mijn gang van zaken. En doe uw ding door me heen. Er is een wereld in nood, lieve mensen. En God wil jou en mij toerusten door zijn genade. Om een wereld in nood te dienen met zijn kracht. Halleluja. Ik was een keer in een dienst. Ik deed een altar call, Afrikaanse kerk. En er kwam een hele rij mensen naar voren. Gaven hun leven aan Jezus. En ik begon één voor één zo voor ze te bidden. En op een gegeven moment kom ik bij een man aan. En die man, in plaats van dat hij zijn hand opheft. En in tongen begint te spreken. Doet hij dit. En hij heft zijn handen wel omhoog. Maar niet om de Heer te aanbidden. Maar om mij te tackelen. Give me a rugby tackle. En... Ja, deze is een professional rugby speler hier zo vooraan. Dus. Hij tackelt me. En nu heb ik opeens een bezeten persoon bovenop me liggen op het podium. Zo. Ik lig zo. Ah! Ik ben maar een klein ventje, dus ik lag zo om. Ik kan alleen nog mijn handen en mijn voeten zo zien. Zo. Wat doe je dan? In de naam van Jezus. Gelukkig waren er een paar usjes die trokken hem van me. Maar weet je wat? Ik heb een hoop geleerd sinds die dag. Toen die demonische man die lag op de grond. En stond de hele kerk eromheen. Zie, de vijand wil niks liever dan alle aandacht trekken. We gaan de vijand de aandacht niet geven. We gaan de aandacht op Jezus houden. Amen. Dus als een demon manifesteert, zeg ik altijd, iedereen heeft je handen omhoog, begin Jezus gewoon te aanbidden. Halleluja, we focus je op Jezus. En als die demon er niet binnen 2 tellen uitgaat, dan doen we het even in de lobby. Amen. The flow of the Holy Ghost goes on. En de duivel heeft niet het recht om dat te verstoren. Amen. Halleluja. Dus niet elke manifestatie is Heilige Geest, niet elke manifestatie is demonisch. Sommige dingen zijn vlees. Vlees. En in kerkelijke kringen zoals dit is het vaker vlees dan demonisch. En dat zijn vaak oprechte mensen die graag willen. En zo ijverig zijn, maar dan in het vlees slaan. Om iets op te wekken. Zie, Peter zei, u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is niet iets dat je kunt bewerken. Niet iets dat je kunt opjutten of naartoe kunt klimmen. Dan zit je in de verkeerde flow. Dat is vleeselijk. De Heilige Geest wordt gegeven. En je mag ontvangen. Jezus zei, als je dorst hebt, kom en drink. Sta niet, kom en zoeg. Hetzelfde als bij de kraan staan. En je kunt gewoon de kraan aanzetten en drinken. En dan probeer je heel hard te graven of zo en het water naar boven te halen. Hoeft niet. Maar de duivel heeft tegen mensen gelogen. Van, oh, je moet wachten op de Heilige Geest. De discipelen in het boek in Handelingen 2 moesten ze wachten in Jeruzalem tot de Heilige Geest uitgestort. Ja, zij hebben gewacht en wij hoeven niet meer te wachten. Amen. Ze hebben gewacht, toen kwam die en nu hoeven we niet meer te wachten. Hij is er. Sommige mensen denken, hebben zo'n beeld van opwekking is daarboven, de Heilige Geest is daarboven ergens. We moeten doorbreken in de hemelse gewesten, zodat hij weer naar beneden kan komen. Wanneer is die weggegaan? Wanneer is die hemel gesloten? Toen Jezus gedoopt werd door Johannes in de Jordaan, de hemel opende zich, de Heilige Geest werd uit, daalde neer als een duif en er staat nergens, de hemel sloot zich weer en nu zoek het lekker zelf uit. We leven dan onder een open hemel. Amen. Het enige dat gesloten is, is je eigen hoofd. Hoeven niet in het vlees. Sommige mensen kijken naar mensen in het vlees. Zeggen, oh, die is in het vlees, dat ga ik echt niet doen hoor. Dat is, en gaan zich erger aan. Weet je wat? Dan ben je ook in het vlees. Dat is ook vlees. Sommige mensen zeggen, ja, maar hoe weet ik nou dat het de Heilige Geest is als ik in tongen spreek en zo? Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 7, hij zei, als jij je vader, als jouw zoon jou om een brood vraagt, geef je hem dan een steen? Nee. Als je dochter je vraagt om een vis, geef je er dan een slang? Nee. Als u dan, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen? Dus als je de Heer vraagt om de Heilige Geest, gaat hij niet een slang geven. Amen. Hey, ik wil de Heilige Geest. Ik wil uw vreugde. Ik wil uw vrede. Ik wil u aanwezigen. Gaat hij niet van, hier heb je een lekker slangetje. Nee, hij gaat je de Heilige Geest geven. Goede gaven. Zijn Heilige Geest. Dus sommige mensen zijn zo bang voor al het geestelijke, omdat ze bang zijn om het verkeerde te krijgen. Maar als je nou gewoon naar je hemelse vader gaat en hem vraagt, Heer, ik wil wat u heeft voor mij. Daarom voor heel veel mensen bid ik niet eens. Ze niet kan zeggen, ja, maar Ben Kroeske heeft me dat gegeven. Niemand heeft, nee. Je kunt gewoon aan hem vragen. En laat hem het aan jou geven. En dan kun je hier vandaan gaan zeggen, dan weet je dat je weet dat je weet dat dit niet een of ander ding is, dat je in een of andere, dat niet gemaakt is. Maar het is niet door mensen gefabriceerd. Het is, je hebt het in je blauwe stoel van de hemel ontvangen. Amen. Dan kan niemand het meer van je afnemen. It's real. It's real. Er is een oud liedje. Pentecost is real. No matter what they say, Pentecost is real. I love its narrow way. Pentecost is real. By the Spirit filled. Hallelujah, praise the Lord. I know it's real. Hallelujah, it's real. De Heilige Geest is echt. Als je de Heilige Geest hebt, man, hij zal je vrijzetten van de slaappillen. Hij zal je vrijzetten van de drugs. Hij zal je vrijzetten van de nicotine. Hij zal je vrijzetten van alle andere dingen die je nodig hebt. Dag nodig te hebben om maar een beetje rust en vrede en vreugde in je leven te ervaren. Maar als je hem hebt, dan zul je niet meer dorsten, ook meer iets anders. Als je hem hebt, zal je beker overstromen. Als je hem hebt, krijg je zo'n vreugde. De Bijbel noemt het onuitsprekelijke vreugde, vol van heerlijkheid. Oh, halleluja. In 1 Korinthe 14, vers 40. Is een tekst die vaak gebruikt wordt. Maar ook vaak op de verkeerde manier. Daar staat: laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Weet je wel eens gehoord? De Bijbel zegt toch: laat alle dingen in goede orde gebeuren? Ja. En dan kijken ze naar dit soort diensten. Ja, maar dat is toch geen goede orde? Dit lijkt wel chaos. We hebben hier een paar avonden gehad deze week. Holy Ghost, bam, exploded. Dat lijkt chaos voor het natuurlijke oog. En dan kijken mensen naar, de Bijbel zegt toch, laat alle dingen in goede orde gebeuren. Klopt, 100%, zeker weten. Maar niet de goede orde van de mens. Niet de goede orde van het vlees. Niet de goede orde van je natuurlijke verstand. Maar de goede orde van de Heilige Geest. Zijn orde. Zijn orde. En weet je wat? Daarom, hier in deze, op deze plek, als iemand, als nu iemand zou beginnen gaan lachen en zo, in zijn eentje, dan is die uit de orde. En dan staan we niet toe. Zeg, gaan we, als je wil lachen, dan moet je maar even buiten gaan zitten. Oh, ik dacht dat het bij de river was. Ik dacht dat het zo'n happy kerk was. Ja, klopt. Maar als we allemaal een moment nemen waar gevuld worden, dan kunnen we allemaal ontvangen. Dat is goede orde. Maar nu is de Heilige Geest iets anders aan het doen. Nu is de orde, het deel van de dienst is nu onderwijs. Petrus had het ook. En dat is het moeilijkste voor predikers. Is om de controle te geven aan de Heilige Geest. En af en toe een stapje achteruit te zetten. Petrus was aan het preken in Handelingen 10 bij het huis van Cornelius. Die Italiaanse man. Nadat hij in die trans was geweest en een visioen had gezien en gehoord had dat hij dus naar de heidenen moest gaan om te prediken. En hij kwam bij de Cornelius thuis en hij is aan het prediken over Jezus. En midden in zijn preek, de Bijbel zegt, terwijl hij deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op de hoorders. En ze werden allemaal gevuld. Maar bij veel predikers krijgt de Heilige Geest die kans niet, omdat ze geen ruimte geven. Want voor predikers het moeilijkste wat er is, is... stil zijn. Gewoon even. En dat is leren meebewegen met hoe de wind waait. Deze diensten, heel veel van de dingen die we doen, plannen we niet. Het is niet van 7:30 tot 8:05 hebben we aanbidding. Dan gaat Jackie 3 dingen zeggen, dat heeft ze 3 minuten de tijd voor. Dan komt David en die gaat voor 4,5 minuut, mag hij de aankondiging doen? Dan gaat Ben nog 10 minuten over Aruba praten. En dan gaan we nog 2 liederen zingen. Dan gaan we de preek geven. Die preek mag 45 minuten duren. Inclusief ministerietijd. Op zondagen hebben we wel meer structuur. Want zondagochtenden zijn ervoor om het volk van God, om de schapen te voeden. Want we gaan niet de hele zondag op de grond rollen, elke zondag. Want daar groeit niemand op. Want je groeit op door het woord. Dat is de goede orde voor de zondag. Maar dit is een revival week. Een Holy Ghost week. Waar dorstigen mogen komen en drinken. En waar de Heilige Geest de preek en de worship en elk, de aankondiging. Elk moment van de dienst mag hij gewoon onderbreken. En we doen het allemaal in onderwerping aan hem. Om mee te surfen op de golf. Van wat hij wil doen. Dus de Heilige Geest onderbrak de preek van Petrus. En viel op de hoort. Ik had die maandag mijn preek werd onderbroken. Ik had maar 2 punten. Ik zei, mijn derde punt wordt dit. Oh, ik voelde van nee, niet heen. En toen zei ik, doe maar even je handen omhoog. En boom! En uiteindelijk hadden we zelfs fire on the balcony. Dus laat alle dingen in de goede orde gebeuren. Niet de goede orde van mensen, maar de goede orde van de Heilige Geest. Er staat trouwens ook, laat alle dingen gebeuren. Laat alle dingen in de goede orde gebeuren. Je zou kunnen zeggen, laat alle dingen gebeuren. Maar wel in de goede orde. Heel veel mensen die zeggen van, we laten helemaal niks gebeuren. Want dat is goede orde. Dat is dus geen goede orde. Als er niks gebeurt, zit je niet in de goede orde. Want de goede orde is synoniem met laat alle dingen gebeuren. Maar wel alle dingen die bijbels zijn. Als je gaat blaffen als een hond, gaan we een demon uit je drijven. We laten het niet gebeuren. Ik had een keer midden in de dienst dat iemand helemaal achterin, die had nog nooit gezien. Een man met een grote baard, verwrongen gezicht. Ik zat al de hele dienst aan te kijken, want ik kijk naar mensen, hè. Jij zit naar mij te kijken, maar ik zit ook naar jou te kijken. En midden in mijn preek sprong die man opeens op en begon hij allemaal dingen in een andere taal te schreeuwen. En ik zei, shut up, I'm preaching. Ja. Pakte zijn spullen, liep de dienst uit. Je zegt, maar was een beetje rough. Ja, maar you're out of line. Wie denk jij dat jij bent om hier te komen en je gaat zitten schreeuwen in de preek? Je jaagt de schapen angst aan. Get out of here. En als je je wil bekeren, mag je bekeren. Maar als jij denkt dat je hier mag komen en de boel mag verstoren, dan heb je het bij de verkeerde eind. Halleluja. Daarom hebben we security. De security is niet om mij te beschermen. De security is hier om te kijken of hier wappies binnenkomen die niet moeten zijn. Zie je, want waar de vuur is, kom ook ongediert op af, hè? Iemand zegt, noemt hij mij nou ongedierte? Nee, ja, als je aangesproken voelt, dan kunnen we zometeen een moment hebben waarvoor je bidden. Maar als het goed is, zijn we hier allemaal kinderen van God. Dus laat alle dingen in goede orde gebeuren. Paulus zegt dit ook, hè? Paulus zegt in 1 Korinthe 2, vers 14. Hij zegt, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Dus je kunt hiernaar kijken als natuurlijk persoon naar wat er deze week gebeurt. En je kunt zeggen, ja maar dit slaat nergens op, dit is waanzin, waar is dit in de Bijbel en dit is niet van God. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Waarom niet? Want ze zijn dwaasheid voor hem. Het is dwaas om op de grond te liggen rollen. Het is dwaas om te zitten lachen. Mensen zitten in de diensten, terwijl iedereen aan het lachen is, stoot de ander aan. Wat is er zo grappig? Kan iemand mij de grap vertellen, want ik heb hem gemist. Er is geen grap. Het is the joy of the Lord. Het is niet een mentaal ding. Het is een geestelijk ding. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Geestelijke dingen kun je alleen geestelijk beoordelen. Dus ten eerste, als iemand niet wedergeboren is, dan kunnen ze sowieso niet begrijpen wat God aan het doen is. Want ze zijn nog dood in hun geest. Als iemand niet gevuld is met de Heilige Geest, dan is het ook lastig om te zien wat hier nou gebeurt. Maar als er iemand hongerig is, hoewel ze niet gevuld zijn met, dan kunnen ze komen, dan kunnen ze voelen en observeren. Dat was het voor mij, want ik gaf mijn leven aan Jezus in mijn slaapkamertje. Om 3:00 s'nachts. Ik zei, Heer Jezus, als u echt bestaat, dan wil ik u kennen. En de golf van Gods aanwezigheid kwam binnen mijn kamertje in. Golf na golf van liefde sloeg in mijn hart. Gewoon zo'n liefde, zo'n zoete aanwezigheid. En dat is ook hem leerde kennen persoonlijk. En toen later, toen ik in diensten zoals dit was, van, oh, voelt hetzelfde als toen in mijn slaapkamertje om 3:00 s'nachts. Dat is de aanwezigheid van Jezus. Dus als je wedergeboren bent en je van Jezus houdt, dan gaat dit je niet afstoten, dat gaat dit je aantrekken. Maar tegelijkertijd zijn er ook een hele hoop dingen die gebeuren in andere plekken. Waar laat alles maar gebeuren. En dat stoot af. Daar kom ik zelf ook niet. Ik kom niet uit een modderpoel drinken, lieve mensen. Dit is een rivier en het moet een schone rivier zijn. Daarom hebben wij hier bijvoorbeeld een regel. Mensen vinden het een strenge regel. Wij laten niet iedereen de handen opleggen. Waarom niet? Omdat we niet weten waar iedereen's handen geweest zijn. Ik weet niet of jij gisteren op de wallen zat. En dan nu heel geestelijk. Religieuze, vrome demon. Dus de Bijbel zegt, ken hen die onder u arbeiden. Amen. Nou, we hebben hier arbeiders in de oogst die we kennen. Die beproefd zijn. Die in het vuur geboren zijn. Ga eerst maar eens een poosje zitten in een week zoals dit. Zie wat er echt aan de binnenkant zit. Want het vuur exposed. Daarom, dames, voordat je gaat trouwen. Neem die jongen die zo smooth talk, neem hem mee naar een week van dit. Kijk wat hij doet. Als hij 17 keer naar de wc gaat. You might want to exit the relationship. Je moet hier gewoon in alle vrede kunnen zitten. Oh, gewoon in de vrede van God. En als je naar de wc moet, ga lekker naar de wc, lieve mensen. Willen hier niet extra schoonmaakgeld betalen? Omdat... De apostel Paulus zegt dit, hè, in 2 Korinthe 5, vers 13. Ik ga zo afronden, ik zie de tijd. Wie heeft hier wat aan vanavond? Yes. 2 Korinthe 5, vers 13. Daar staat, want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Dus er zijn tijden waarin je bij je verstand bent, maar er moeten ook tijden zijn waarin je buiten jezelf bent. Oh, halleluja, wie is er buiten zichzelf geweest deze week? Woe! Sommige mensen zijn in het vat gevallen. Als wij buiten onszelf zijn, dan is het voor God. Dus in andere woorden, God heeft daar plezier in om samen gewoon te dollen. Wat voor beeld hebben we soms van de hemel, hè? In de hemel, allemaal van die rechte banken. Iedereen daar zo zit. Eén lied, dan weer zitten. Het orgel gaat weer aan gaan bestaan. En prachtig mooi vaak, de oude muziek, de oude psalmen en al die dingen. Dus dat bespot ik absoluut. Maar ik heb het meer over de strakheid. Dat niemand een geluid mag maken. Dat er geen leven zit. Maar de hemel gaat een plek van bruisend leven zijn. Eeuwig leven. We ervaren nu een beetje, een kleine deeltjes van de kracht van de wereld die komen gaan. Maar straks is het gewoon de volheid met een verheerlijk lichaam. Gaat echt geen stille bedoeling zijn. Gaat één bak leven zijn. En we mogen nu vast oefenen. In de wereld waren mensen zo uitbundig. Feest aan het vieren. Vrolijk. Als je het observeert soms, hè? Niet hier, want hier komen mensen hartstikke gezellig en vrolijk naar binnen. Maar bij kerk vaak, als je dan bij de deur gaat staan en gewoon observeert. Mensen zitten gezellig te kletsen terwijl ze naar de kerk aan het wandelen zijn. Maar het moment dat ze de kerk binnenlopen, zo. Dan is het vrome gezicht aan. Dat is netjes. Deftig. Gedegen. Maar David zei, I'm going to get more undignified than this. Als wij willen wandelen in wonderen en tekenen, dan moeten we durven undignified te zijn. Ja, maar wat zullen mensen van me denken als ik de zieke de hand opleg en er gebeurt niks? Ja, yeah, you gotta get over that. Gotta get over yourself. Je moet uit die boot. En daarom begint dat hier in diensten zoals dit. Ja, maar wat zullen mensen denken als ik op de grond ga rollen? You gotta get over yourself. Get out of the boat. Vol van hem worden buiten jezelf. Zodat als het erop aankomt, op zo'n moment daarbuiten, waarin de vijand aan je deur zit te rammelen met depressie en leugens en intimidatie, dat je dan weet hoe je buiten jezelf, oh, ha, 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 ha. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Oh, tegen hongersnood en vernietiging zal ik lachen. Ha, 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 halleluja. Je moet weten hoe je moet drinken. Je moet weten hoe je moet functioneren in de geest van God, midden in de duisternis. Als ziekte komt kloppen bij je kinderen. Oh, even buiten mezelf. In de Holy Ghost. De Bijbel zegt, in hem leven wij. In hem bewegen wij. In hem hebben wij ons bestaan. Halleluja. Sommige mensen zijn te lang, te netjes geweest. Het is tijd dat God een leger van mensen opricht die niet netjes of deftig zijn naar menselijke standaarden, maar die wandelen in de orde van God en wandelen in bovennatuurlijke kracht. Come on, als je deel bent van dat leger, laat je halleluja het hart zijn. Oh, halleluja. 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 Dus, ik kan nog heel op zeggen, want ik wil eigenlijk nog delen over de gaven van de geest, maar misschien volgt dat later. Het moraal van het verhaal is, neem geen genoegen met het neppen, maar ontvang het echte. En het echte is voor iedere gelovige. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En uw kindskinderen. Zoveel als de Heer toeroepen zal. En als we het zouden hebben over de gaven van de geest. Dan gaan we zien in 1 Korinthe 12. Dat de Heilige Geest geeft aan een ieder zoals hij wil. Niet zoals jij wil. Maar de Bijbel zegt wel. Verlang vurig naar de beste gaven. Dus je mag er naar verlangen. O Heere. Ik wil wandelen. In profetie. Ik wil wandelen. In gaven van genezingen. Ik wil wandelen in de gaven van geloof. Ik wil wandelen in tongentaal en vertolking van tongen. Je mag er naar verlangen. En God geeft ze graag. Dan staat er, hij deelt uit aan ieder. Is dat niet mooi? Aan een ieder. Ieder betekent jij. Zeg, ieder betekent mij. Dus er zijn gaven beschikbaar voor ieder lid, ieder geestvervuld lid van het lichaam van Jezus Christus. Maar de manier waarop God één persoon gebruikt, zal misschien niet dezelfde manier zijn hoe God jou gaat gebruiken. Want het is zoals hij wil. Zoals hij wil. God gebruikt mijn vrouw op een andere wijze dan mij. Dus als zij dient, dan gebeurt er iets dat ik in een miljoen jaar niet kan doen. En zo ook met Pastor Tim en met Pastor David en het hele team hier. Het is veelkleurig. Verschillende smaken, verschillende roepen. En God heeft een smaakje voor jou. Niemand is geroepen om een kopie van een ander te zijn. Je mag van anderen leren, je mag van anderen ontvangen. Maar God heeft een uniek ding voor jou. He has a coat of many colors, tailor made for you. Amen. En vanavond... Oh, hef je handen omhoog. Vanavond wil de Heer je bekleden in die mantel. Vanavond wil de Heer je omwikkelen met dat veelkleurige gewaad. En zoals Jozef zich niet schaamde voor het kleed dat zijn vader hem gaf, wil ik in ieder van jullie uitdagen om je niet te schamen voor het kleed dat je vader je wil geven. En het kleed dat je vader jou geeft. Ik aan het begin, weet je, ik dacht van, oh man, dit is niet de makkelijkste manier om kerk te bouwen zo. Zijn een beetje anders dan anderen. Ik zou wel gewoon zo'n beetje gedegen, wat formelere voorganger willen zijn. Maar dat jasje paste mij niet. God heeft een jasje voor mij. Dat anders is. En God heeft een jasje voor jou. Dat bij jou past. Dat bij jou past. Veel mensen die lezen, oh, Smith Wigglesworth deed dit, dus ik ga dat ook doen. Je hoeft geen kopie te zijn, je hoeft geen dingen te kopiëren. Het is jouw relatie met Jezus. Het is geen formule, het is jouw relatie. Dank u, Heilige Geest, dat u ons ieder gevuld heeft met uw woord, Heer. En dat u dat nu maakt, nieuwe wijn. En dat u ieder bekleedt met kracht van boven. Dank u voor alle bedieningen die hier zijn vanavond. Wat een eer dat u deze mensen hierheen gebracht heeft vanavond. Ik bid dat u ze begenadigt. Met nieuwe genade op hun leven. Laat de hand van de Heer op ze komen op nieuwe wijze. Om te rennen. En vrucht te dragen. Als nooit tevoren. Dat je hetzelfde doet, maar met meer vrucht. De Bijbel spreekt over Elia en dat hij van de berg af kwam en dan zei ik, hoor het geluid van het gedruis van een overvloedige regen. En hij begon te rennen. En de koning begon te rijden met zijn paarden en de beste paarden van Israël. En Elia begon te rennen en de Bijbel zegt, de hand van de Heere kwam op hem. En toen werd hij zo bovennatuurlijk versneld, dat hij bij de stad aankwam voor de koning met zijn beste paarden. Hij rende voor de paarden uit. Dat is een beeld van de gave van de geest. Voorheen heb je misschien gezwoegd in de bediening. Maar ik geloof dat vanavond door de kracht van de Heilige Geest. Dat de hand van de Heer op je komt op nieuwe wijze, met nieuwe genade. En dat er een versnelling en een acceleratie zal plaatsvinden. In je leven, in je bediening, in alles wat je onderneemt. En dat er meer vrucht voortkomt.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.